Goedemorgen. Het is bijzonder, deze dienst, omdat voor mij, ik wist natuurlijk wat ik zeggen ging. En ik moet zeggen, het sluit naadloos aan, zeker bij wat Klaas zei. Dat is voor mij nu heel bijzonder als ik hier sta. Jullie weten dat nog niet, maar dat komt vanzelf. Ik heb een kort woordje voorbereid, omdat ik al een jaar of vier een nummer op mijn playlist heb staan die af en toe voorbij komt. En dat wilde ik graag iets van laten horen aan jullie. Maar voordat ik dat laat horen, wil ik beginnen met het lezen van Romeinen 3, bekende versen. Ik lees het gewoon voor, je mag ook meekijken. Want het zijn bekende versen om even aan te geven waar we met z'n allen staan. Boven, de jeugd, hier beneden, ikzelf. Voor ons allemaal is de uitgangspositie hetzelfde. Namelijk vers 10. Voor God is niemand rechtvaardig. Niemand. Er is niemand verstandig. Er is niemand die zijn best goed doet om God te vinden. Ze hebben zich afgekeerd. Ze hebben een verkeerde weg opgegaan. En niemand doet goed, zelfs niet één. Uit hun mond komt dat stinkt naar zonde en dood. Ze gebruiken hun tong voor leugen en bedrog. Hun mond is vol vervloekingen. Ze staan meteen klaar om te doden. Waar zij zijn geweest, laten ze een spoor van verwoesting achter. Ze weten niet hoe ze in vrede moeten leven. Nou, dit is een beetje een ellendige verse, maar om even aan te geven waar we staan. En heel kort, en je kunt dit namelijk ook niet lezen zonder vers 23 ook te lezen. En daar staat samenvattend, want alle mensen hebben gezondigd dus. En zij komen tekort aan de heerlijkheid van God. Nou, nogmaals, of je nou jong bent of je bent oud, we beginnen allemaal op dezelfde positie, namelijk dat we tekortkomen voor de heerlijkheid van God. Maar, nou komt vers 24, en zonder dat kunnen we deze verse echt niet lezen. God is zo goed en vergevend om ons weer aan te nemen, zonder dat het ons iets kost. Zonder dat ze het hebben verdiend, omdat Jezus Christus hen uit de greep van de zonde heeft bevrijd. Hij is genadig. Nou, even allemaal op dezelfde plek. We hebben allemaal genade nodig. Het lied wat ik wil laten horen is Explaining Jesus to You van Jordi Stacy.
If you heard a knock on your front door, all that you found on the porch was a pastor that just wanted to be right. And if you really want to pray to him, but you're never sure he's listening, 'cause who could forgive what you did last night? I'm so sorry for what you've heard. We're broken poets, silly words. We paint agendas and call it truth. I'm sorry no one explains Jesus to you. Oh, 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 can't you feel it now? All the wrongs, we're broken singers with broken songs. We paint our pride call it truth. I'm sorry no one explained Jesus to you. I'm sorry no one explained Jesus to you. I'm sorry no one explained Jesus
soort van, ik ga het lied niet helemaal uitleggen. Het volgende pagina. En daarna nog eentje. Maar het gaat om dat soms de oordelende God bekend wordt gemaakt, waardoor je zelf beklemd komt te raken in dat je denkt van, hij luistert toch niet naar me, want kijk nou wat ik heb gedaan. Dat kan toch niet vergeven worden. En aan het einde herkennen we natuurlijk allemaal de begintune van Amazing Grace. Dat het om genade gaat. Jordi is geen gospelartiest, zeg maar. Maar zoals dat heet, een seculaire muziek maakt hij ook. En dat maakt wel dat dit nummer 8 miljoen keer gestreamd is. Ik wilde dus vooral de genade en de liefde van Jezus aantonen aan de hand van een paar verhalen, waaronder die Klaas voorgelezen had. Alleen mijn nadruk ligt dan meer op het feit van hoe Jezus genadevol met de mensen omgaat. Het eerste is dan ook, en dat kwam een beetje door 3 weken geleden, geloof ik. En we hebben dat lied net gezongen, dat God niet sluimert en niet slaapt. En in Thessalonicenzen staat dat we dan niet mogen slapen zoals de anderen doen. Maar als we bij hem behoren, en dan staat er, hetzij wij slapen, hetzij wij waken. Dan maakt het niet meer uit wat we doen. Uiteindelijk mogen we bij hem zijn en van hem horen. En toen moest ik denken aan dat stuk van dat waken en slapen uit Matteüs 26. Klaas las het voor uit Marcus, dus daar zit toch een verschil in. Hij kwam bij Gethsemane en hij nam mensen mee. We hebben het eigenlijk net gelezen. Hij viel op de grond en bad, mijn vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. En hij kwam terug bij zijn discipelen en hij vond hen in slaap. En daar ging het mij meer om dan wat Jezus bidde, maar dat hij iets heel belangrijks heeft. En jij zei het in je gebed voor de beker, zei je het ook, dat God altijd bij ons is. Ondanks dat wij wel eens afdwalen of slapen, zoals letterlijk hier gebeurt. De tweede keer, eerst wordt hij boos, dan gaan we die tweede keer, gaat hij weer bidden, komt hij terug en vindt hij ze weer slapend. Want de geest is zwak. Is wel willend, maar het vlees is zwak. En dan gaat hij de derde keer, dan komt hij terug. En daar ging het mij vooral om. Dan verwacht je dat hij nou een keer echt boos zal worden, de derde keer. En dan zegt hij tegen zijn discipelen, als hij ze voor de derde keer terugkomt, slaap nu maar verder en rust, want dat is wat jullie nodig hebben. Terwijl ze dat eigenlijk al de hele tijd deden en ik vond dat zo bijzonder dat hij dan bij de derde keer zegt, ga nu maar slapen, want nu kan het. Het tweede verhaal, iets verder. Matteüs 26, vers 63 begint dat. Ook een bekend verhaal. Maar het gaat mij erom dat we tot ons laten doordringen wat er nou werkelijk gebeurt. Ook al hebt u dit al voor de zoveelste keer gelezen. Petrus zat in de voorhof en een dienstmeisje kwam naar hem toe. Jezus is inmiddels gevangen genomen. En Petrus die kon geen afscheid nemen en die liep daar dus en die zag het allemaal gebeuren. En dat meisje zegt, jij was toch bij hem? En hij zegt, hij logende hem drie keer, hij logende het echter. En hij zei, ik weet niet wat u zegt. De tweede keer komt er weer iemand naar hem toe en zegt hij, en nu met een eed, dat betekent zeggen dat hij als het ware zweert van het is hand in de lucht. Ik ken deze mens niet. En het gebeurt nog een derde keer. En dan staat er zelfs, hij begon te vloeken en te zweren. En hij zei, ik ken deze mens niet. Laat dit eens tot zich doordringen als we hier iemand tegenkomen. Hoe wij zouden reageren naar zo iemand die vloekt en zweert, ik ken deze mens niet, en dan zegt, ja maar ik hou van hem. Ik vond het nogal indringend en nogal duidelijk. En toch weten we dat ook Petrus weer in genade wordt aangenomen. En voor dat stuk gaan we naar het laatste gedeelte, Johannes 21. En ik weet dat Hans Sichlaar hier een keer over gesproken heeft en mij toen de ogen heeft geopend. We weten namelijk dat er verschillende woorden zijn voor liefde. Wij kennen alleen één woord, liefde, en daar valt alles onder. De liefde voor elkaar, de liefde bedrijven, de liefde naar God en wij noemen het allemaal liefde. Maar in het Grieks zijn er wel 6 woorden. En het woord wat heel veel in de Bijbel voorkomt is natuurlijk agape. Dat is de grootste bron, van de grootste woord voor liefde. Dat is de liefde die geen grenzen kent, die ook niets verwacht van de ander. De onvoorwaardelijke liefde noemen we dat. Verder komt eros voor, dat is de lichamelijke liefde. En komt philia voor. En philia, dat is filio, is het, zie ik nu. Ik heb geen Grieks gestudeerd, dus ik heb het ook allemaal maar van boekjes en internet. Filio, dat betekent meer de vriendschap die je hebt met elkaar, hè, of met familie. Of dat je een goede vriend hebt of een goede vriendin. Of zoals ik kan zeggen dat ik jullie lief heb, broeders en zusters. Dat is filio. Agape wordt al lastiger, voor sommigen niet. Maar om dan iedereen onvoorwaardelijk lief te hebben. Wij weten dat, ja, dat houdt een keer op, hè. Als je iets geeft en je krijgt niets terug, dat gaat misschien 1 keer goed of 2 keer. Maar op een gegeven moment denken wij als mens, bekijk het maar. En dat moeten we even uitgelegd hebben, dat de grootste vorm van liefde dus de agape-liefde is. En we weten wat er gebeurt. Jezus, die staat daar, Simon Petrus is er, en hij loopt naar hem toe. En hij zegt, heb je mij lief? En hij gebruikt het woord agape. Heb je mij onvoorwaardelijk lief? En Petrus zegt, u weet toch dat ik van u houd? En daar gebruikt hij filio. Dus filio, dat wil dus zeggen, ja, zoals ik het net heb uitgelegd, vriendschappelijke liefde. En voor de tweede keer zegt Jezus, heb je mij werkelijk lief? En hij gebruikt agape. En Petrus zegt, u weet toch dat ik u van u houd? En vervolgens krijgt hij een taak, hij zegt, filio. En dan het mooie van de derde keer, vind ik, dat Jezus niet van Petrus verlangt dat hij naar hem toe komt, maar Jezus komt naar Petrus toe. En hij zegt, heb je me werkelijk lief? En hij gebruikt filio. En Petrus zegt, ja, u weet dat ik van u houd. Filio. Jezus komt naar ons toe, op ons niveau. Op ons niveau, zo genadig is hij. En zo barmhartig is hij. En die Jezus, die wilde ik graag met u delen. Twee andere voorbeelden die ik had kunnen geven en die heel bekend zijn. Dat is natuurlijk, maar die heb ik niet gekozen, althans niet om voor te lezen. Dat is de vrouw bij de put, de Samaritaanse vrouw, die water wil hebben, waarbij Jezus tegen u zegt, ga uw man halen, die man heb ik niet. En dan zegt Jezus, heb goed geantwoord, want u heeft 5 mannen gehad en waar u nu mee bent is uw man niet. Ik moet altijd denken, wat nou als we hier iemand tegenkomen die zegt, ik ben 5 keer getrouwd geweest en ik woon nu samen. Hoe zouden wij reageren? Jezus zegt, ik heb levend water voor jou. En natuurlijk de vrouw, de overspelige vrouw, betrapt op hete daad. Ja, ik ben een beelddenker. Dus ik zie er gewoon allemaal mannen bij een raam staan. Daar is ze. Kom, we gaan naar binnen. En ja, hete daad. Hup, trui aan, jas aan, deken erover, meekomen. Wie er van u de eerste zonde heeft. Wie er van u zonde is, die mag de eerste steen werpen. En ze druipen allemaal af, de oudste als eerste. De genade van onze God is iets waar we niet zonder kunnen, omdat wij allemaal dezelfde positie hebben. En waar we van moeten leren, in iedere situatie weer en mee mogen nemen. Degene die dat zeker gedaan heeft, dat is de volgende, dat is Paulus. Paulus die zegt, ik ben de geringste van de apostelen. Ik ben niet waard dat ik een apostel genoemd word, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Nou, wat hij gedaan heeft, maakt niet zoveel uit, maar hij beseft dat hij, net als u, net als ik, in de situatie is dat hij op de grond staat, gelijk. Ik ben het niet waard om apostel genoemd te worden. Hij weet wat hij gedaan heeft, en toch is hij, als wij aan een apostel denken, misschien wel de grootste apostel die wij zouden opnoemen. Noem het u eens een grote apostel uit de Bijbel, dan zeggen we Paulus. Want dat komt door de genade van God ben ik wat ik ben. Dus Paulus die wist dat hij niks was, maar dat hij door genade is wie hij is. En sterker nog, hij heeft overvloediger gearbeid dan alle andere apostelen. Hij heeft een taak gekregen en hij heeft die taak met volle arbeid, met volle vreugde, heeft hij die taak volbracht. Maar zegt hij dan, dat is dan niet ik, maar dat is de genade van God die met mij was. 1 Korinthe 15, vers 9 en 10. De genade van God die met mij was. Het is bijna zoals, maar dat vers wou ik ook niet voorlezen, omdat ik dat iedere keer voorlees uit Hebreeën 9, dat wij onze gewetens gereinigd zijn, zoals Paulus dat zegt. Die had een gereinigd geweten nodig om daarna de levende God te kunnen dienen. Een geweten dat gereinigd is, of zoals Paulus zegt, daarna kon ik gewoon arbeiden. Maar dat was niet ik, dat was de genade van God in mij. En ik wens jullie allemaal, mezelf en jullie hier boven, de jongeren, Het maakt niet uit. Ik wens u dat de genade en de vrede van Jezus Christus met jullie is. Alle dagen en voor ogen staat. Alle dagen van je leven. Zodat je hem met een rein geweten van dienst kunt zijn in je leven. En de dienst kunt vervullen voor hem. Natuurlijk is het zo dat je de hoeveelheid zonde, laten we maar zeggen, of de verkeerde dingen kunt beperken door naar Jezus te kijken en door hem te proberen te volgen. Maar we hebben het ook al geconstateerd, dat gaat ook mis. Dat lukt niet altijd. Weet dan dat Jezus genadevol en liefdevol is en naar jou toe komt, op jouw niveau. Zullen we het lied zingen, 360. Het lied, het einde van het nummer van Jordi. Ik vind het altijd mooi, alleen al als ik die eerste tonen hoor, dat ik besef dat ook hij besefte dat het genade is waardoor hij dit mocht zingen en zeggen.